In de mededelingen stond de schriftlezing van Lucas 1, vers 5 tot en met 17. Ik ga er een aantal versen uithalen. Ik weet niet wie hier de vorige keer was, maar de vorige keer heb ik een begin gemaakt. De eerste boodschap gebracht over Johannes de Doper. En dat ging over de twee redenen waarom wij in deze serie over hem en over zijn leven nadenken. En de eerste reden was het getuigenis van Jezus zelf. Wat hij gaf over het leven van Johannes de Doper. Daarom is het goed om over zijn bediening, over zijn leven na te denken. En de tweede reden was de tijd waarin Johannes leefde, Johannes de Doper. Hij leefde vlak voor de eerste komst en wij leven vlak voor de tweede komst. En die twee perioden hebben overeenkomsten met elkaar. Nou, vanochtend gaan we daar een vervolg aan geven. We lezen in Lucas 1, vers 6, het volgende. En zij, dat zijn Zacharias en Elisabeth, waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd waren gekomen. Vers 13. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias. Want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Mooi hè, mooie zin. Hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En dan tenslotte vers 80. Dat is eigenlijk de samenvatting van zijn kinderjaren en van zijn jeugdjaren. Lucas 1 vers 80. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Je weet dat de goede geïnformeerde preek bestaat uit drie punten. Die heb ik vanmorgen ook. En de eerste gedachte die ik wil delen met jullie is dat God zijn beloften en profetieën vervult vaak door het nulpunt heen. En dat is een hele belangrijke. God vervult zijn profetieën en zijn beloften toen en vandaag vaak door het nulpunt heen, door de onmogelijkheid heen. En wij worden beproefd, denk ik, om aan het woord van God vast te houden, of wij het nu al zien gebeuren, of wij de vervulling van beloften en profetieën al zien gebeuren en ondervinden, of dat dat nog uitstaat. Maar wij worden beproefd om aan het woord van God vast te houden. Dat woord wat voor eeuwig vaststaat. Nou, dat is dus het eerste punt, de beloften en profetieën van God door het nulpunt heen vervuld. Nou, en dat geldt voor Johannes de Doper en vooral voor zijn geboorte. Ik heb vorige keer iets gezegd over Jesaja. Hij heeft al geprofeteerd over de komst van Johannes de Doper. En ik heb dat niet helemaal op het jaar nageteld, maar daar zit ongeveer 600 jaar tussen. Tussen de profetie van Jesaja en de verschijning van Johannes de Doper. 600 jaar. Later kwam de profeet Malachi, heb ik je ook vorige keer genoemd. Die profeteert ook over de komst van Johannes de Doper. En tussen die tijd en de komst van Johannes zat zo'n 400 jaar. Dat zijn perioden. Ik ben 39. Dat valt in het niet bij die tijden. Met andere woorden, die periode die duurde heel lang. En hoe langer zo'n periode duurt, hoe meer je wordt beproefd. En dit zie je ook in het leven van Zacharias en Elisabeth. En het eerste wat wij leren uit de Bijbel, en dat is zo belangrijk vandaag, en ik hoop dat je dat echt ter harte neemt, is dat God een waarmaker is van zijn woord. God is geen God dat hij liegen zou. Een van de belangrijkste redenen waardoor wij vandaag vrijmoedig ons vertrouwen op hem kunnen stellen, is dat hij absoluut betrouwbaar is. Dat hij doet wat hij zegt. Dat hij vervult wat hij geprofeteerd heeft. En dat staat onder druk om daaraan vast te houden. Nou, dit gold in die tijd van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth. Dat gold toen ook. Het mag soms honderden jaren duren. Maar er kwam in één keer een oud psalmversje in mijn hoofd, Psalm 89 vers 14. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Nou, dat is mooi toch of niet? Wat God gesproken heeft, dat gaat Hij doen. Hij is de totaal andere. Mensen kunnen dingen beloven, maar komen heel vaak hun woord niet na. Maar zo is God niet. En wij moeten dieper en dieper overtuigd worden van het karakter van God. Hij is niet als het weer. Vandaag is het zus en morgen is het zo. Hij is de onveranderlijke. Van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En dat is wel mooi als je naar de namen van Elisabeth en Zacharias kijkt. Dan betekent Elisabeth zoveel als God heeft gezworen. God is mijn eed. En Zacharias, dat betekent Yahweh gedenkt. Yahweh herinnert zich. Nou ja, dan zitten we precies in het eerste punt. Hij herinnert zich wat hij heeft gesproken. Zijn beloften, zijn profetieën. En nu zien we iets bijzonders in vers 6 en 7. Want wat staat er over deze Zacharias en Elisabeth? Jullie kennen allemaal die tekst. Zij waren beide rechtvaardig voor God. Ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Hun leven, dat sprak van de vrezen des Heren, voor het ontzag, voor het woord van God. Het waren twee toegewijde mensen. En dat is mooi, ze waren op leeftijd gekomen. Hè? Er waren net een aantal getuigenissen van broeders en zusters die getuigden dat de Heer in hun leven was gekomen. En dat is prachtig, daar mogen we de Heer voor danken. Maar het gaat om de volharding in de navolging van Hem. Kijk, een goed begin en daar getuigenis van geven, dat is natuurlijk geweldig. En daar zijn de mensen van onder de indruk. Maar weet je waar de Heer van onder de indruk is? Van levens die toegewijd blijven. Ook als soms de vervulling van een belofte en een profetie uitblijft. En dat je niet halverwege afhaakt en zegt, is dit dan het leven met de Heer? Nee, Zacharias en Elisabeth, zij hielden vast. Zij waren onberispelijk, ze waren rechtvaardig voor God. Maar vers 7, dan komen we in die bittere werkelijkheid van hun huwelijksleven. Want Elisabeth was onvruchtbaar. En daarin lijkt ze op Hanna. 1 Samuel 1. Exact dezelfde situatie. En het bijzondere is, ik geloof dat zowel Zacharias als Elisabeth leefden door geloof. Alleen dat geloof werd beproefd. Je moet niet zeggen dat ongelovige mensen waren. Je moet niet zeggen dat ze niet toegewijd waren. Integendeel. Maar het, laat ik het woord maar even bevindelijk noemen, ware geloof wordt altijd beproefd. Herken je dat in je leven? En wat wordt er dan beproefd? Of wij vasthouden aan datgene wat God gesproken heeft. Nou, geloof me, Zacharias en Elisabeth kenden de profetieën. Beter als wij ze kenden. Ze wisten wat Jesaja had gezegd. Ze wisten wat Maleachi had gezegd. Ze hielden vast aan het woord van God. En wat is nou het bijzondere hier? Dat ze aan de ene kant God vrezen. En aan de andere kant is zij onvruchtbaar. Nou, wat dat betekent in het oosten voert nu te ver. Maar dit lijkt niet met elkaar te stroken, met elkaar overeen te komen. En er is ook heel veel zogenaamd evangelie wat vandaag zegt, als je Jezus volgt, hoeft onvruchtbaarheid jouw deel niet te zijn. Nou, lees dan 1 Samuel 1 thuis na. Daar staat dat de Heere God de baarmoeder van Hanna had toegesloten. Dus je kan Godvrezend zijn, toegewijd zijn en toch te maken hebben met de gebrokenheid van het leven. En het bijzondere van Hanna en het bijzondere van Elisabeth is niet dat ze God vaarwel hebben gezegd. Als dit het leven met u is, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, ze zijn voortdurend het aangezicht van God blijven zoeken. En daar komt het op jou, in jou en mijn leven op aan. Daar komt het in deze eindtijd op aan. Want als je vandaag Jezus Christus belijdt als jouw Heer, als jouw Heiland, als de Zoon van God en de Zoon des Mensen, dan behoor je tot het meest bekrompen deel van Nederland. Dan weet je dat ook gelijk. Maar het gaat erom, houden wij vast als ziende de onzienlijke. Want de Bijbel zegt in de Korinthebrief, alles wat zichtbaar is gaat voorbij. Maar dat wat onzichtbaar is, en ik geloof dat dat vooral de beloften en de profetieën zijn, die blijven tot in eeuwigheid. En wij moeten leren om te kijken met geestelijke ogen naar de dingen om ons heen. En met geloofsogen, met geestelijke ogen naar het woord van God. Kijk, menselijkerwijs gesproken stonden Elisabeth en ook Hanna machteloos, met de rug tegen de muur. En God zelf moest ingrijpen. Herken je zo'n situatie in jouw leven? Dat je met de rug tegen de muur staat en dat je moet belijden als God zelf niet ingrijpt in het leven van je kinderen, van je kleinkinderen, in bepaalde situaties. Ik sta als mens machteloos. Dit is waar de Heere God heel vaak op aanwerkt in jou en mijn leven. Geloof me. Wij denken vaak dat wij in overgave leven. Wij denken vaak dat wij God vertrouwen, maar heel vaak zit daar toch nog iets van ons vlees bij. Vertrouwen op ons eigen kennen en kunnen. En God laat je zo ver komen in je leven, dat je totaal vastloopt met jezelf. Mag ik het woord noemen? Dat je wanhoopt aan jezelf. En dat je geschikt en gereed bent om in alle omstandigheden van het leven het alleen van Hem te verwachten. God werkt altijd aan op de verheerlijking van zijn naam. Hij geeft zijn eer niet aan mensen. Niet aan mij en niet aan jou, geloof me. Hij geeft zijn eer niet aan Zacharias en Elisabeth. Je gelooft toch niet dat Elisabeth en Zacharias na afloop hebben gezegd, ja, wel logisch dat we Johannes hebben gekregen hoor. Meer dan logisch zelfs. Nee, het was een wonder. God vervult zijn belofte en zijn profetieën toen en vandaag door het nulpunt heen. Amen. Ons leven wordt beproefd en geschud en geslingerd. Maar uiteindelijk zullen we belijden. Het is door u. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Broeders, zusters, laat mij dit zeggen. Hoe godvrezend, hoe rechtvaardig, hoe onberispelijk je ook bent. Wij kunnen alleen maar leven door geloof. En dit vind ik, ik hoop dat je dit begrijpt. Heel veel mensen leven vandaag door gevoel. Als ze het vandaag voelen en morgen niet meer, dan zijn ze helemaal de wanhoop nabij. Maar wij leven niet door gevoel, wij leven niet door zichtbare dingen. Deze bedeling, deze periode in de helsgeschiedenis, wordt gekenmerkt door geloof. Het geloof gaat straks pas over in aanschouwen. En God geeft zichzelf, nou komt hij, al belovende weg. En wie hem gelooft, die heeft het, wat? Eeuwig leven. Zijn bescherming, zijn nabijheid. Maar deze tijd waarin jij en ik leven wordt gekenmerkt door geloof. Leven uit de belofte van God. En dat geloof, om meer vasthouden aan het spreken van God dan aan het spreken van mensen. Om meer vasthouden aan de onzichtbare dingen dan aan de zichtbare dingen. Dat wordt altijd beproefd. Ik zou iemand aanhalen die het altijd goed doet, Maarten Luther. Hij heeft gezegd, het geloof is een onrustig ding. En dat is zo. Dat wordt beproefd. Maar, dan is er ook reden om wat te beproeven in je leven. Mag ik vragen, is er in jouw leven reden om te beproeven? Dat is een zegen, toch? Want als er wat te beproeven valt, dan beoefen je een bepaald leven. Dan is er iets jou geschonken. Maar als er in jouw leven niks te beproeven valt, nou ja, dan kan je leven zoals je het leeft. Maar daar waar geloof beoefend wordt, op hoop, tegen hoop, daar is beproeving en daar is strijd. En ik hou niet zo van een kenmerkenprediking, maar toch ga ik dit zeggen. Echt Bijbels geloof wordt altijd beproefd. Altijd. Altijd. En dat niet om jou zwakker te maken, niet om jou te laten twijfelen, maar om jou sterker en sterker te maken, zodat je niet meer valt van de eerste klap. Daar is de Heer op uit. Zodat je wortels dieper wortelen in niemand minder dan de Heer Jezus Christus, in zijn woord, in zijn gemeenschap. En in die gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Leven uit de belofte van God. Laat me je nog één tekst noemen, Hebreeën 6 vers 12. Word niet traag, maar wees navolgers van hen. Daar komt hij, die door geloof en geduld de beloften beërven. Dat was mijn eerste. Elisabeth en Zacharias, ze zijn beproefd. Het tweede, wat ik wil delen, is dat God zet apart voor de toewijding aan hem. Dat deed hij toen, dat doet hij vandaag. Tweede gedachte. En dan gaat het in dit geval vooral om Johannes de Doper en het Nazireërschap. Nou, nu wordt daarover gediscussieerd of Johannes de Doper een echte Nazireër is geweest, wel of niet. En ik heb heel veel verklaringen gelezen van de week en die zijn er ook allemaal niet over uit. Maar ik denk dat hij een Nazireër was. En er staat iets moois in Lucas 1 vers 15. Ik heb dat heel bewust gelezen. Er staat in vers 1, in de eerste zin, want hij zal groot zijn voor de Heere. Mooi is dat. Hij is apart gezet voor hem. Zacharias en Elisabeth, jullie krijgen een zoon. Maar hij zal een grote zijn, niet voor jullie. Dat je bij de basisschool staat en dat je naar je kinderen kijkt en zegt, geweldige kinderen toch. Nee, nee, niet voor jullie. Maar hij zal groot zijn voor de Heere. En met Hanna idem dito. Ze had het beloofd, als ik een zoon krijg, dan sta ik hem direct af. Wat is het dat wij niet hebben ontvangen? Kinderen, die zijn in bruikleen gegeven. En wij worden als vader en moeder verantwoordelijk gehouden. Wat wij hen leren en afleren. Hoe wij met hen omgaan, wat wij hen bijbrengen, waar we hen, nou, et cetera, et cetera. Gegeven in bruikleen. Johannes de Doper zou groot zijn voor de Heere. Weet je wat daar staat in het Grieks? Dat vind ik wel aardig. Daar staat het woord waar ons woord mega van afgeleid is. Hij zou mega zijn voor de Heere. Zeer groot. Zeer groot voor hem. En die grootheid, die wordt uitgewerkt in twee punten. Het eerste wat hier genoemd wordt is, en dat wijst richting het Nazireërschap, hij zal zich onthouden van wijn en sterke drank. Daarin openbaart hij zijn grootheid. Ik ga dat straks uitleggen. En het tweede wat hier genoemd wordt is, hij zal vervuld zijn met de geest van God vanaf de baarmoeder al. Dat is ook iets bijzonders, toch? Twee aspecten waardoor hij groot zou worden. Nou, en dat eerste punt dat wijst dus op het feit dat hij een Nazireër zal zijn. Ik wilde met jullie naar Numeri 6, maar vanwege de tijd doe ik dat niet. Schrijf maar op, je leest thuis allemaal na Numeri 6, vers 1 tot en met 6. En daar staan de drie voorwaarden wat betreft het Nazireërschap. En dat is heel interessant, daar wil ik toch iets over zeggen. Want Johannes de Doper zou groot worden voor de Heere. Aan hem toegewijd. Zou niet leven voor zichzelf. Niet leven voor de bevrediging van de behoeften van zijn ouders. Nee, groot zijn voor de Heere. Een leven van zelfverloochening. Nou, je hebt het allemaal opgeschreven, hè? Nummer 6, vers 1 tot en met 6. Drie voorwaarden, ik ga ze noemen. Want de Nazireër, die wijde zich of voor een bepaalde tijd of levenslang toe aan de Heere God. Nou, sommigen, ik kan het niet heel uitvoerig behandelen, maar sommigen waren vanaf de moederschoot al, vanaf de geboorte om het zo te zeggen, een Nazireër. Denk aan Simson en denk aan Samuel. En het was ook mogelijk om als individu vrijwillig de roeping van een Nazireër te aanvaarden. Sommigen gaan er dan ook vanuit dat bijvoorbeeld Paulus, op grond van Handelingen 18 en 21, ook een Nazireër was. Nou, je kon je dus deeltijd en fulltime aanmelden als Nazireër. Ik weet niet wie er vanavond of vanmiddag op gaan staan hier. Maar drie voorwaarden zijn van belang. Het eerste is, dat lees je nummer 6 vers 2. Je moest je onthouden van sterke drank en van wijn. Nou, ik ga dat even heel praktisch en kort overzetten. Dat wil gewoon zeggen, je deed afstand van alles wat je kan benevelen. En afstand, en wat afstand kan scheppen ten opzichte van God. Je geeft prioriteit aan de dingen die echt belangrijk zijn. Je hebt focus, je bent nuchter, je bent waakzaam. Dat was het eerste waar Nazireër aan moest voldoen. Hij liet zich niet benevelen. Nou, als er ooit een tijd is, broeders en zusters, waarin mensen beneveld worden in hun denken, en zoals je denkt, zo ga je leven, geloof me, dan is het wel 2019. Ik heb van de week dingen gelezen van mensen waar ik het totaal niet van verwachtte, hoe die om zijn gegaan in hun denken. Dan heb ik het over huwelijk, over seksualiteit, over bijbelse relaties. Het is ongekend. En het is waar wat Johan zei. Je moet vandaag alle zeilen bijzetten om gewoon getrouwd te zijn als man en vrouw. Mensen zijn beneveld in hun denken. En zodra je een bijbelse visie geeft op deze dingen, dan veroordeelt. Hebben ze tegen mij ook wel eens gezegd, jij veroordeelt? Nee, ik beoordeel de dingen. En dat is mijn taak, want ik ben een Berea. Mensen zijn beneveld in hun denken. Dat kan door verkeerde leer. Maar dat kan ook door verkeerde gewoonten. En ik ga het bekende lijstje niet noemen, want dan staat die van jou er precies niet tussen. Maar je laat te benevelen door lege dingen van het leven. Door gebruik of misbruik van de media, et cetera, beneveling door verslavingen, noem maar op. Verborgen zonde, je raakt beneveld in je denken, je bent niet gefocust. Laat je helemaal in beslag nemen, het gaat je leven bepalen. Tweede voorwaarde, je hoofdhaar mocht niet geschoren worden, nummer 6 vers 5. En dat was een zichtbaar teken van onderdanigheid aan de heerschappij van God over je leven. Dus die Nazirea liet zich niet benevelen, maar die Nazirea koos er ook voor, ik ga bewust ervoor kiezen om onder Gods heerschappij te leven. En daar was dat lange haar een teken van. Een zichtbaar teken. Ik onderwerp mij vrijwillig. Want ik ben er diep van overtuigd dat het mij nergens beter kan gaan dan onder de heerschappij van de eeuwige. Amen. En ik heb onlangs weer ergens een serie over de tabernakel gehouden. En daar heb je natuurlijk die staf van Aaron die gebloeid had, hè, in de ark van het verbond. En die staf die bloeide, nummer 17. De man van wie die staf was, die had het gezag ontvangen. Je kent de geschiedenis, toch? Het was net als vandaag, discussie over wie heeft de macht onder het volk. En de Heer zei, met eerbied gesproken, leg bij de tabernakel maar een aantal staven, staffen neer. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. En degene die zal bloeien, van wie die staf is, die krijgt het gezag van mij. En welke bloeide? Die van Aaron. Dus ze pakten allemaal hun staf en gingen naar huis. Het was duidelijk, Aaron heeft de leiding. En het volk boog zich onder zijn gezag. Ik moest denken aan Matteüs 17, vers 5. Die stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. Jezus is aangesteld door God, de Vader. En heeft het bevoegde gezag gekregen over het lichaam. Over de gemeente. En wij buigen als een Nazireër in 2019 vrijwillig onder het gezag van de Heer Jezus Christus en van zijn woord. Amen. Ook als dat woord wel eens iets leert wat haak staat op mijn denken. En op mijn gevoelsleven. En op mijn gewoonten. Toch? Dat ik me soms moet bekeren. Van dingen af moet wenden of me juist moet toewijden. Heer, spreek door uw heilig woord. Want ik buig als een Nazirea 2.0, laat ik het zo maar even noemen, onder uw gezag. En dat doe ik niet met een lang gezicht, met tegenzin. Maar ik weet dat het me nergens beter kan gaan dan aan de voet van Jezus. Hier ben ik, Heer, met huid en haar, het nieuwe jaar in. Onder uw heerschappij. En Nazirea vandaag. En de derde voorwaarde, nummer 6 vers 6. Die Nazirea die mocht geen doden aanraken. Sterker nog, hij mocht niet in de buurt komen van een dode. En een dode heeft alles te maken met onreinheid. En daar zit een duidelijk beeld in. Wees niet bezig met datgene wat jou innerlijk verontreinigt. Die Nazirea moest zijn hart zuiver voor God bewaren. De derde voorwaarde uit nummer 6. En ik geloof dat Johannes de Doper dat gedaan heeft. Dat is zo belangrijk. Als wij, zoals Johannes de Doper, apart gezet zijn, want dat is de betekenis van heiliging in de Bijbel, dan is het van belang dat wij ons niet laten beïnvloeden, verontreinigen door de dingen die van buiten tot ons komen. Luister goed. De Heer Jezus heeft zich niet laten beïnvloeden door de wereld om hem heen. Amen. Maar de Heer Jezus beïnvloedde de wereld om hem heen. Ziet het verschil? De wereld had geen impact op Johannes de Doper. De wereld had geen impact op Jezus. Johannes de Doper had impact op de wereld. En Jezus had impact op de wereld tot op de dag van vandaag. En jij en ik, waartoe zijn wij geroepen.
Niet dat de wereld impact heeft op mij, maar dat ik impact heb op de wereld. En dat is allereerst in mijn huwelijk. Dat ik impact heb op mijn gezin, op mijn kinderen, op hun denken, op hun doen en laten. Dat ik impact heb in mijn familie, nou ja, et cetera, et cetera. Dat zij mij niet beïnvloeden, maar dat ik als een Daniël hen beïnvloed. Dat is het derde kenmerk van een farizeeër, wou ik zeggen, maar van een nazireeër. Dat is belangrijk. Kijk, het voorbeeld is bekend, hè, maar een schip is gemaakt om op het water te varen. Maar te veel water in het schip. En dit is wat voor nazireeën zo belangrijk is. Velen laten het water van deze wereld binnenkomen en zeggen, ja, mijn levensbootje die houdt het niet. Ik zink weg. Ik voel geen kracht. Ik kom niet meer vooruit. Ik zink steeds dieper weg. Waar heeft het mee te maken? Dat water van buitenaf naar binnen komt. En daar is een schip niet voor bedoeld, niet voor gemaakt. Ik las het volgende. Als we door de anderen, luister goed, in doodsheid gebracht worden, geestelijk, dan zijn al onze dagen van afzondering verloren gegaan. We moeten ons door hen niet laten beïnvloeden. Sta hen niet toe hun doodsheid op jou over te dragen. En daarom, broeders en zusters, is het zo van belang, met wie gaan wij ook om? Ik ben geen monnik, ik zit niet in een klooster, ik heb met heel veel mensen contact. Maar ik ben wel heel nauwkeurig op degene met wie ik omga, of zij wel of geen impact willen maken op mij. Wat hun doel is in mijn leven. Begrijp je wat ik bedoel? Ik kan met heel veel mensen contact hebben, maar ik ben altijd heel scherp daarin. Wat ventileert hij door zijn woorden, door zijn houding, door zijn levensstijl? En hij wil impact krijgen op mijn leven. Maar daarvoor ben ik niet geroepen. Ik ben een nazireeër vandaag. Ik wil impact op hem krijgen. En daarom is het zo van belang dat je allereerst leert zorgen voor je eigen ziel. Er zijn vandaag heel veel mensen die willen allemaal uitgaan, maar kan je voor je eigen ziel al zorgen? Want de wereld is erop uit om jouw ziel te beïnvloeden, maar God heeft jouw ziel gered om die ander te beïnvloeden. En daarom moet je je ziel beschermen, je hart beschermen, je denken beschermen als het meest kostbare in deze wereld. Zodat je impact gaat krijgen. En ga nou niet allemaal meten vanmorgen. Want bij de een is het klein en de ander is het groot. Voor de eerste allemaal aangenaam. Begrijp je wat ik bedoel? Maar wees daar alert op. Nou, dat was het eerste waardoor Johannes groot werd. Het tweede waardoor hij groot werd, is de vervulling met de Heilige Geest. Daar ga ik niet diep op in, want dat wordt in de kringen behandeld. Dat gaat over de vervulling met de Heilige Geest. Daarom ben ik heel blij dat dit samenvalt. Deze maand wordt dat in de kringen behandeld. Heel goed, heel nuttig, maar geloof me, in de eindtijd noodzakelijk. Onmisbaar. En dat moet je gaan ontdekken. Laat me er twee dingen over zeggen. Het eerste is dit. De Bijbel spreekt namelijk over veel meer dan alleen de inwoning van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over een doop, over een vervulling. De Bijbel spreekt over gaven. Juist in de eindtijd om die te hanteren als geestelijk gereedschap. En het tweede, alle grootte in het Koninkrijk van God, in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, in de Bijbelsgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis, alle grootte in het Koninkrijk van God kende een diepere vervulling en een aanraking door de Heilige Geest van God. En de Heer heeft ze gebruikt. En we kunnen de vruchten van hun leven lezen tot op de dag van vandaag. Maar Johannes werd ook groot door de vervulling met de Geest vanaf de moederschoot. Hij leeft nog onder het oude verbond, hè? Vind ik interessante dingen. Maar je moet eens, dat is van de week mijn oog opgevallen. Hè? Lees alle maar na, hè? In heel de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Of het nou gaat om Maria, of Elisabeth, of Zacharia. Ze worden allemaal in verbinding gebracht met de Heilige Geest. Heel wonderlijk. Voordat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, voordat hij was verheerlijkt, en voordat de Geest van God was uitgestort. En wij leven daarna. Wij leven in de tijd waarvan ik geloof dat de einden der eeuwen over ons gekomen zijn. Aan de ene kant, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Maar aan de andere kant, God heeft ons tools gegeven, ook de gave van de Heilige Geest, om staande te blijven. En nu ga ik afsluiten. Ik had twee gedachten gehad. Nou, de derde. En dat vind ik heel interessant. Dus de eerste was, God vervult zijn beloften, zijn profetieën, door het nulpunt heen. Tweede was, God zondert vandaag mannen en vrouwen af om groot te zijn voor de Heere. Ja? Twee. En de derde is de laatste. Blijf er nog even bij. God vormt jou en mij in de eenzaamheid. En dit vind ik een heel interessant vers. Ik ga het nog één keer lezen met jullie. Vers 80, Lucas 1. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en bleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Zie je Johannes de Doper? Johannes de Doper werd geen lid van een politieke partij. Hij werd ook geen lid van een Joodse stroming. Hij werd ook geen priester, terwijl zijn vader en zijn moeder uit een priestelijk geslacht kwamen. Johannes de Doper was een uitzondering, want een vreemde man is dat eigenlijk. Is je vader priester en je moeder komt uit een priestelijk geslacht. Je wordt ook geen lid van een Joodse stroming of je gaat geen impact hebben op de politiek. Had hij geen behoefte aan blijkbaar. Nee, was zijn roeping niet. Hij ging de eenzaamheid in. En ga maar studeren. Je vindt eigenlijk niks over de kinderjaren van Johannes de Doper. Over zijn jeugdjaren niet. Vers 80 uit Lucas 1 is eigenlijk de samenvatting van al die jaren tot aan zijn verschijning aan Israël. En dat zal richting de 30 jaar geweest zijn. Dan zit je in de woestijn. En dit vind ik eigenlijk het mooiste. Dus ik hoop dat je nog even je inspant. Hij ging de woestijnen in. Broeders, zusters, Johannes de Doper. Hij groeide naar de volwassenheid. En dan staat er zo mooi. En hij werd gesterkt in de geest. En dan staat er in het Grieks het woord pneuma. En daar kan je twee kanten mee op en dat vind ik wel prettig. Je kan allereerst denken, en dat is heel belangrijk voor degenen die een verlangen hebben, ook naar een bediening of wat dan ook, heel belangrijk dit. In de geest kan duiden allereerst op jouw innerlijk, op jouw karakter, op jouw persoonlijkheid. Zo belangrijk in een bediening. Johannes de Doper groeide niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk emotioneel. En dit is een voorwaarde om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God. Echt. En als je dit niet leert, als je niet in dit proces je begeeft, dan blijf je innerlijk zwak in je karakter, in je persoonlijkheid. Geloof me, het is niet verzonnen. Er mailde een jonge man mij, die zegt, hoe kan ik worden zoals jij bent? Ik zeg, nou, kom een avond praten. En hij dacht dat hij in 2 weken tijd een positie in kon nemen die ik door de Heer, door genade, vandaag heb ontvangen. Ik zei, nou, als je wil ruilen met alle jaren die voor me liggen, dan heb je nog een poosje te gaan. Hij dacht een soort 1 plus 1 is 2. Hij dacht van, nou, ik kan het wel en ik heb het wel. En ik kende zijn leven. Hij was zo onstabiel, zo zwak in zijn emotie, bijna labiel, een karakter. En hij wilde, ja, hij was beschikbaar voor de Heer. En met 2 vragen was hij eigenlijk al uitgepraat. Ik zei, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet heel rustig met de Heer gaan wandelen. Veel bijbelstudies gaan beluisteren. En je moet vooral deel gaan uitmaken van de maatschappij. Ik begrijp nu waarom de Heer mij pas na 13 jaar riep. En troost je met de gedachte, hij vormt me nog hoor, voordat ik daar vragen over krijg. Maar weet je, ik moest leren om met lastige klanten om te gaan. Gewoon mensen die je dwars zitten. En dan toch vriendelijk blijven aan de telefoon. Ik moest, nou kijk, Pieter Jan was mijn beste collega, daarom zeg ik het maar. Maar je hebt gewoon moeilijke dingen. En de Heer zei, ik wil je eerst door dat soort dingen heen leiden, loodsen. Daarom vind ik het altijd een beetje eng als iemand na het VWO theologie gaat studeren. En dat direct in een hele grote pastorie komt. En dan komt alles over hem heen. En dan is het, ja, die had ik eigenlijk niet op gerekend. Ik dacht dat ik alleen het woord ging delen. Begrijp je? God vormt ons innerlijk, geestelijk, emotioneel. Omdat heel veel dingen die over je heen komen in het Koninkrijk van God, die zijn niet prettig. Echt niet. Die zijn niet leuk. Velen vallen om vandaag, raken burn-out, weet het niet meer. Er is van de week zoveel over me heen gekomen. Dat het belangrijk is dat de Heer een vormingsproces met je gaat. En dat hij zegt, nou wacht maar even, ik laat je eerst even de woestijn ingaan. En dat zie je hier ook. Dus die eerste betekenis is geest in de zin van innerlijk, karakter, persoonlijkheid. En luister goed, dat leer je niet door de theorie alleen. Dat leer je niet door Bijbelse principes alleen. Het is net als in het gewone leven, het is theorie en het is praktijk. Als jij zegt, ik leef in overgave aan de Heer, dan zegt de Heer, oké, dan ga ik dat beproeven in je leven. Als Elisabeth vasthield aan de geboorte van een kind, dan ga ik dat beproeven in je leven. En daardoor word je innerlijk sterker. Dus mensen die alleen een Bijbelschool gehad hebben, dat is prachtig. Maar het is niet voldoende, echt niet. Echt niet. De Heer neemt je mee op de leerschool van de Heilige Geest. Het tweede betekenis is dat de geest ook kan duiden op de Heilige Geest. En dat, dan denk ik aan Efeze 3 vers 16 waar staat, innerlijk met kracht versterkt door de Heilige Geest. Dus die innerlijke bekrachtiging door de Heilige Geest. En wat doet de Geest van God dan? Die geeft zicht op Jezus en zijn werk. Die geeft zicht op het vaderhart van God. Die geeft een diepere vervulling van zijn tegenwoordigheid en nabijheid. Die laat gaven in jou tot ontwikkeling komen. En luister goed. De geest van God leert je de stem van God vandaag verstaan. En mijn vraag aan jou is, versta je de stem van God in je leven? Ja, ik heb het woord van God. Versta je de stem van God? Je hebt het woord van de Heere en een woord van de Heer. Begrijp je het verschil? Dit is het woord van de Heere, de Bijbel. Maar de Heer spreekt ook met een woord vandaag. Wat niet tegenstrijdig hoeft te zijn. Integendeel. Maar dat is een woord op de juiste tijd. Of je linksaf of rechtsaf moet. Of je dingen mag doen of niet mag doen. Een woord van de Heer. Versta je de stem van God? Dit is de diepere vervulling van de geest van God. Je krijgt fijngevoeligheid voor zijn wil, voor zijn weg. En die vorming die voltrok zich bij Johannes. Dus geestelijk emotioneel. Qua karakter. Maar ook die diepere vervulling met de geest van God in de woestijn. Je kan woestijn ook vertalen met een eenzame plaats. Nou, en in heel veel preken die je luistert en ook in heel veel boeken, wordt de woestijn vergeleken, luister goed, met een dode of een doodse plek als symbool van een geloofsdip of een geestelijk droge periode of een tijd van beproeving. En ik geloof zeker dat dat waar is. Maar de woestijn heeft ook iets heel positiefs. Bestudeer na vanochtend de woestijn in de Bijbel. En wat ga jij ontdekken? Dat de Heer mensen in de eenzaamheid gaat ontmoeten. De woestijn is in de Bijbel de plaats van ontmoetingen met God. En ik kan daarvan getuigen. Ik was in het voorjaar in Jordanië in de woestijn Wadi Rum. Misschien zeg je dat wat. En daar waren we met jeeps de woestijn in gegaan tijdens die reis. En op een gegeven moment werden we afgezet op een plek. En toen zei die gids, nou loop je 5 tot 10 minuten allemaal een eigen kant op. Dus dit is de centrale plek, komen we zo terug. Maar iedereen gaat zijn eigen kant op. En ik was nog nooit in een woestijn geweest, althans niet in het midden van een woestijn. En daar mag je met God gaan praten of whatever. En dat was zo'n bijzondere ervaring, omdat ik toen pas heb verstaan. Als je niet geweest bent, weet je het eigenlijk niet. Je bent echt totaal afhankelijk van God zelf. Als iedereen mij daarachter liet. Eten, drinken, bescherming tegen zon en tegen koude. Nou, allemaal dingen. Je leert dus daar iets. Schrijf deze tekst maar op. Ik vind het zo mooi. Hosea 2 vers 13. Daarom, zie. Ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden. En naar haar hart spreken. De Heer ging iets herstellen in het volksleven van Israël. Waar deed hij dat? In de woestijn, in de eenzaamheid. Hij sprak tot hun hart. Wil je nog een paar voorbeelden? Mozes, de man Gods, werd 40 jaar door de Heer gevormd in de woestijn met een kudde schapen. En hij kwam op het punt van innerlijke gebrokenheid. God ontmoette hem daar. Israël als volk verkeerde 40 jaar in de woestijn. De Heere beproefde hen om te zien wat er in hun hard was. Woestijn. Elia, hij vluchtte moedeloos de woestijn in en werd door de Heer bemoedigd en kreeg zelfs in de woestijn, in de ontmoeting met de Heer, een nieuwe opdracht. Amen. Waar kreeg hij dat? In de woestijn. En Paulus, hij kwam in de woestijn in Arabië terecht, als Jood. En hij werd klaargemaakt door de ontmoetingen met de Heer om de grote heidenapostel te gaan worden. De woestijn, broeders, zusters, is de plaats waar God mensen ontmoet, toen en vandaag. Waar hij hen vormt, kneedt, onderwijst, bemoedigt, beproeft. En een ander woord, ik heb het al gezegd, voor woestijn is verlaten land of eenzame plaats. En ik kom bij het slot van de boodschap. Het is de plaats, toen en vandaag, geloof me, echt, waar God je afhankelijk maakt, totaal afhankelijk maakt van hem. En het is de plaats, de eenzaamheid, waar je de stem van God leert verstaan. Dat is een proces in je leven. Als het goed is, versta je de stem van God vandaag beter, duidelijker, meer helder dan toen je tot geloof kwam. Amen. Mijn schapen, die horen mijn stem. Dat leer je in de eenzaamheid. Mag ik een voorbeeld geven? Uit mijn eigen leven. Ik kwam in 2000 tot geloof en ik heb heel fanatiek gevoetbald. En op een gegeven moment, ik ben helemaal niet iemand die van vissen houdt. Geloof me. Ik vind het maar saai. Je zit op iemand te wachten die je nog nooit gezien hebt. Maar ik was heel druk geweest en heel actief in de voetballerij. En God overtuigde mij van zonde. En uiteindelijk heeft hij mij gered en dat is een heel lang verhaal, maar ik zocht de eenzaamheid op. Ik zei tegen mijn vader, ik kom uit een SGP-nest, ik mocht nooit op voetbal, ik was de Benjamin. Op een gegeven moment was het, nou, toe maar dan, jongen. En toen mocht ik, en hij betaalde alles. En de Heer kwam in mijn leven en voetballerij was voor mij een afgod, stond op één. Voetbal hou ik nog steeds erg van, maar het gaat even om de volgorde. Dus ik moest breken met dat wat bovenaan stond. Dus ik brak daarmee, ik zei tegen mijn vader, pa, je hoeft het niet meer te betalen, ik stopte mee. Ik ging vanaf dat moment vissen. Nou, waarom ging ik vissen? Om in de eenzaamheid te zijn. Mijn moeder dacht dat ik godsdienstwaanzin kreeg. Mijn voetbalvrienden kwamen langs en 's middags was de eerste training. Die zeiden, Jacques, we zien je straks alweer. Ik zei, nee jongens, het is voorbij. Ja, nee, we zien je. En ze fietsten weer door, begrijp je? Maar ik zocht de eenzaamheid op. Ik heb uren gepraat met God, met een hengel in mijn hand. Aan een grote plas. Ik zocht de eenzaamheid op. En ik kan getuigen, God heeft met me gepraat in die tijd. Velen verklaarden me voor gek. Maar de plaats, ik weet nog waar ik zat. Aan die vijver met een hengel was de plaats waar God tot me heeft gesproken. Ander voorbeeld. De laatste weken heb ik veel teleurstelling in mensen ervaren. En dat doet iets met je. En soms moet je dan een getuigenis gaan lezen. Ik heb voor mijn verjaardag van mijn broers en zussen het boek van Richard Wurmbrand gekregen en Sabina, hun levensbeschrijving. Ik denk, weet je wat, ik ga die levensbeschrijving eens lezen. Gewoon even los van theologie en wat mensen vinden, hoe God werkt. En God bracht me door dat boek heen. Ik zat gewoon te midden van mijn kinderen en daarnet. In de eenzaamheid. En hij sprak door dat getuigenis heen. En al die teleurstelling van mensen gleed van mijn rug af. En ik was het kwijt, omdat ik God aan het werk zag. Hij wilde me in een stille plaats hebben. Hoor nou eens stil met al dat gedoe om je heen. Ik ben de levende en ik wil het je laten zien. Wat een getuigenis van dat echtpaar. God leidt in de stilte. Ik sluit hiermee af. Johannes de Doper. Zijn geboorte en zijn leven, het waren wonderen van God. Zij leefde door geloof. Hoe is het bij jou en met mij? Waar wordt jou en mijn leven door gekenmerkt? Door geloof? Door vertrouwen? 2. Johannes de Doper was groot, niet voor de mensen, maar voor de Here. Afgezonderd voor hem in een geestelijk donkere tijd. Mag ik vragen, ken jij dit leven? Niet alleen een wandel door geloof, maar ken jij ook dat apart gezet zijn voor hem in de laatste dagen? En zeg jij met Johannes de Doper, ik ben bereid om niet meer voor mezelf te leven, niet meer voor de instemming van mensen, maar ik wil groot zijn voor de Here. En het laatste, Johannes de Doper, hij kende afgelegen, eenzame plaatsen. En mijn vraag is aan jou, heb jij een plaats in jouw leven? Ken jij die eenzame plaatsen, waar je te midden van het rumoer van deze wereld en de stemmen die op ons afkomen, de stem van God verstaat. Want als je de stem van God verstaat, kan je zelf weer een stem zijn. Ik begrijp waarom Johannes zei, ik ben een stem van een die roept in de woestijn. Hij was gevuld met het spreken van God in de eenzaamheid. En dat wat hij in het verborgene van God had ontvangen, een woord op de juiste tijd, sprak hij in het openbaar op de juiste tijd uit. Als jij wil getuigen van de hoop die in je is, is het van belang dat je God kent als een God van nabij, van intimiteit. Ik wil je een minuut stilte geven om iets tegen de Heer terug te zeggen. Is dit leven van Johannes een leven door geloof? 1. Een leven in afzondering. En een leven in toewijding aan Hem. Jouw leven, en wil je daar stappen in maken? Strek je uit naar de Heer. Vanuit de stilte van je hart. Dan zal ik de samenkomst afsluiten.